Hoe creëren we ruimte voor andere oplossingen dan verzwaren en uitbreiden van het stroomnet als antwoord op netcongestie? Wat is daarin de rol van de energieplanoloog? Daarover praat ik vandaag met Dennis Straat, voormalig politicus en bestuurder, gedragspsycholoog en energieplanoloog.
Hallo, wat leuk dat je luistert naar Leo in Gesprek, de podcast van Platform Leo. Dat staat voor Lerend Platform Energie en Omgeving. Wij zijn een netwerk van overheden, netbeheerders, energiebedrijven en maatschappelijke organisaties in de energietransitie. Ik ben Ruud Schuurs, programmamanager van Platform Leo. Ik wens je veel plezier met het volgende gesprek.
Welkom luisteraars bij deze aflevering van Leo in Gesprek, aflevering 17 alweer. We gaan vandaag, en hoe kan het ook anders, praten over netcongestie. Daar staan de kranten natuurlijk bol van en vooral ook over de problemen die het oplevert. En we gaan praten over de oplossing voor de stagnatie die dreigt als gevolg van netcongestie en voor sommigen al heel erg reëel is. We hebben gehoord over het nieuwe prioriteringskader van de Autoriteit Consument en Markt, waardoor gemeenten en anderen feitelijk worden uitgenodigd om hun projecten voor de naaste toekomst op een wachtlijst te zetten. En daar omheen leeft de vrees dat er een heleboel dingen niet meer gaan kunnen op kortere termijn. Dat heeft iets te maken met het feit dat dat allemaal gaat over wat de situatie is op de korte termijn. En we zien ook inderdaad dat de reactie op netcongestie heel vaak gaat over bouwen, bouwen, bouwen. Heel veel ontwikkelen van nieuwe infrastructuur, verzwaren en versterken van het bestaande netwerk. Maar de vraag is of dat de enige oplossing is, of dat de enige benadering is die werkt. Moeten we niet ook nadenken over de langere termijn en hoe zorgen we dat de ruimte voor langere termijn oplossingen ook daadwerkelijk ontstaat en wordt gebruikt door de partijen die hierin leidend zijn. Dus dan gaat het over overheden, netbeheerders en andere partijen die daar een cruciale rol in vervullen. Ik praat erover vandaag met Dennis Straat. Dennis, welkom.
Dankjewel.
Ik heb jou uitgenodigd omdat jij een ongelooflijk interessant profiel hebt in relatie tot deze problematiek. Jij hebt lange tijd gewerkt als politicus en bestuurder in het publieke domein.
Zeker, ja.
Je bent burgemeester geweest, je bent wethouder geweest, je bent gedeputeerde geweest. En een paar jaar geleden besloot jij om als bestuurskundige een tweede studie te doen. En toen heb je gekozen voor gedragspsychologie. En vrij direct daarna heb jij wat lijkt een carrière switch gemaakt. En je werkt nu voor netbeheerder Liander als consultant bestuur en gedrag.
Ja.
En met name op het vlak van energie en ruimte. En daarom zit je natuurlijk hier. Hè? Dus ja. Het gaat echt over de vraag, hoe lossen we netcongestie? Hoe creëren we een energiesysteem in die ruimte? En wat is de rol van de netbeheerder erin? Laten we eens beginnen bij het begin. Hè? Wat is jouw fascinatie voor dat publieke domein geweest vroeger?
Ja, kijk, het publieke domein is fascineert mij heel erg omdat het over het maatschappelijk belang gaat. Dus over de dingen die we ook met elkaar moeten organiseren. En die niet of deels maar aan de markt kan worden overgelaten. Dat heb ik gewoon altijd heel erg leuk gevonden om me bezig te kunnen houden met wat er in de maatschappij leeft. En wat ons ook samen bindt. En het mooie is als je daar een carrière in kan maken, dat je daar ook echt invloed op hebt. En dat, ik denk dat het voor veel politici zo is dat enige ijdelheid ons niet vreemd is. Maar het is ook mooi om een bijdrage te kunnen, daaraan te kunnen leveren. En dat heb ik uiteindelijk met, niet eens met tussenpozen, maar zo'n beetje 25 jaar gedaan.
Ja. Ja. En toch besloot je om dat achter je te laten en iets anders te gaan doen.
Ja, had echt een hele leuke baan. Ja.
Dus wat lukte er niet in het publieke domein, waardoor jij zei van ik moet het op een andere manier gaan proberen?
Nou ja, kijk, in diezelfde 25 jaar hebben we natuurlijk ook steeds complexere transitievraagstukken op de agenda gezien. De woningbouwcrisis, de vluchtelingencrisis, maar de stikstofcrisis, maar dus ook de energiecrisis en het klimaatvraagstuk. Wat daar volgens mij echt ook gewoon boven hangt als overkoepelende paraplu voor heel veel van dit soort dingen. En dat fascineerde mij steeds meer, omdat ik ook zag en zie in het openbaar bestuur en in de politiek dat we het echt heel erg ingewikkeld vinden om daar echt die grote besluiten te nemen. En ik merkte dat dat ook heel erg met gedrag te maken heeft. Gedrag in de politieke arena, maar natuurlijk ook met achterbannen, met de bevolking, met draagvlak. Maar ook systeemproblemen die daarin zitten, waarin we in allerlei gewoontes en procedures vastzitten. En ik dacht bij mezelf, ja, als ik me er en inhoudelijk wat meer in wil verdiepen, en die toevoeging wil doen van die gedragspsychologie, ja, dan moet ik daar nu wel een keer tijd voor maken. En mijn periode als waarnemend burgemeester in Medemblik liep af. En het was eigenlijk het ideale moment om te zeggen, laat ik daar nu vorm aan geven. En toen kwam deze master op mijn pad, een deeltijdmaster, die ik dus nu heb gecombineerd met mijn werk bij Leander. En heb me daar 2 jaar in mogen verdiepen.
Ja.
Ja.
Gaan we het zo meteen meer over hebben. Wat mij puzzelt is dat je met die studie op zak niet ervoor hebt gekozen om weer terug te gaan naar het publieke domein. En of in ieder geval niet naar het publieke bestuur.
Ja.
Om te denken van, nou ja, kijken of het nu beter lukt. Of, of je nog meer valt krijgt op die gedragsvraagstukken aan die kant. Maar je bent bewust overgestapt naar een andere, naar een doelorganisatie in dit geval.
Ja.
Leander. Waarom niet terug naar het openbaar bestuur?
Nou, laat ik beginnen te zeggen dat ik ben. Kijk, het lag echt niet voor de hand om en een master te doen en tegelijkertijd in het openbaar bestuur in een rol als bijvoorbeeld burgemeester te blijven zitten.
Ja.
En ik was heel erg nieuwsgierig naar met name de netbeheerder. Omdat de netbeheerder 2 jaar geleden of 3 jaar geleden ook al heel erg in het centrum van de aandacht stond. En voor mij is het ook een publieke organisatie. Hè? Dus je dient daar ook wel degelijk het publieke belang. Maar die nieuwsgierigheid was misschien wel groter om eens te kijken van hoe kan ik daar nou meer grip op krijgen. En wat kan ik ook doen met mijn kennis. Met mijn kennis, niet alleen met mijn nieuwe kennis, maar ook juist met die kennis uit het openbaar bestuur.
Ja.
Want ik ken natuurlijk heel goed de andere kant van de tafel. Dus dat was de reden om daar aan de slag te gaan. En ik ben daar ingerold en ook in die energieplanologische discussie. En daar zit ik ook wel weer heel dicht bij het openbaar bestuur, maar dan aan de andere kant.
Ja.
Dus ik vind het heel erg leuk. Ik heb inmiddels mijn master afgerond en ik zou met mijn bestuurlijke ervaring nog wel eens willen kijken hoe ik mijn impact nog verder kan verhogen. En waar die plek dan precies is, dat hou ik open. Ja. Het is niet zo dat het openbaar bestuur per se het einddoel voor mij is. Maar we zullen zien hoe het leven verder loopt. Ik heb bewust tijd genomen om er echt even, op een andere manier ook mee bezig te zijn. Ja.
Hey, kun je iets meer vertellen over wat jouw onderzoek precies behelste als in die master? Waar heb je onderzoek naar gedaan?
Ja, we zijn de master richt zich dus op gedragspsychologische vraagstukken in transities. Ik ben al vanaf het begin betrokken bij de opzet van de netbewuste nieuwbouwwijk Pampus in de gemeente Almere. En daar zijn we al een hele tijd aan de slag om de planologische kant, de klassieke planologische kant, te combineren met het vraagstuk hoe maken we daar nou een netbewuste nieuwbouwwijk van. En daar komt energie en ruimte heel erg bij elkaar. En naast dat ik de lead neem vanuit Leander om dat vorm te geven, hebben we daar ook met elkaar afgesproken om eens te kijken van wat kunnen we met dat gedragsvraagstuk in die besluitvorming die daar moet plaatsvinden. Want je weet dat je hier gaat het over 30.000 woningen die straks op een heel andere manier een energiesysteem krijgen. Dat dat een heel ingewikkeld besluit is. Wat niet alleen bij de gemeente Almere effecten heeft, maar ook in onze organisatie, bij Leander.
Mm-hmm.
En dan stuit je dus op allerlei gedragsvraagstukken van hoe we dat normaal doen, hoe beleid er is, hoe de gewoontes zijn, hoe de regels zijn. Maar ook houvast en zekerheid die in die processen zitten aan beide kanten. En daar weet ik natuurlijk heel erg veel vanuit dat openbaar bestuur. Mm-hmm. En ik heb gezegd, ik wil wel met jullie nadenken over hoe we vorm kunnen geven aan wat we dan in de psychologie noemen een interventie. Om na te denken hoe je dat vraagstuk nou beter bespreekbaar maakt. En dus je ook effectiever door zo'n transitie heen kan gaan.
Heb jij in je studie dingen geleerd waarvan je nu in hindsight kunt zeggen van dat had ik toen als bestuurder anders gedaan als ik dit had geweten?
Oh ja, zeker. Ja. Zeker. In de eerste plaats, kijk, het is een gedragspsychologische studie. Dus je leert heel veel over die psychologie. Maar je leert ook heel veel over die klimaattransities.
Ja.
En het heeft mij sowieso heel erg geholpen om gewoon de inhoud, ondanks dat ik geen klimaatwetenschapper ben, maar de inhoud van die transities echt veel beter te begrijpen. En veel echt tijd te hebben genomen om me daarin te verdiepen. Dus dan heb je echt gewoon veel meer kennis. Kom je ook veel meer beslaagd en eisen in het vraagstuk. En tegelijkertijd is, en daar gaan we het vast dit uur nog wel een paar keer over hebben, maar gedrag toevoegen aan de discussie leidt in de eerste plaats over het algemeen tot heel veel enthousiasme. Een beetje in een soort opluchting van we hebben het daar eindelijk een keer over, omdat iedereen ziet dat het meespeelt. Maar grip krijgen op gedrag en het ook met elkaar bespreekbaar maken, dat vraagt dan ook echt meer dan alleen maar van probleem naar oplossing en te bedenken, nou ja, dan dat gaat vast over een technische oplossing en misschien een financiële injectie. Dat doen we namelijk heel vaak. Maar echt goed begrijpen hoe gedrag in elkaar zit.
Ja.
Dat gelegenheid, die omgeving er heel erg toe doet. Dat je motivatie ertoe doet. Maar ook vooral welke kennis en vaardigheden je hebt. En dat gedrag veranderen dus veel ingewikkelder is dan we wel eens denken. Maar ook weer niet zo ingewikkeld dat als je er eens een keer goed naar kijkt en het bespreekbaar maakt en de ruimte neemt om dat wat breder met elkaar te bespreken, dat je dan ook echt tot andere oplossingen kan komen.
Ja.
Ja.
Je hebt ook een essay geschreven in de serie Nieuwe paden zoeken in transitietijd. Mm-hmm. Nieuwe paden zoeken in transitietijd. En dat essay heet Gedrag als vliegwiel voor verandering. Voor de luisteraars, dat essay is te vinden op de website van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. En dat is www.regionaleenergiestrategie.nl. Daar staat ook het essay wat we in de vorige podcast bespraken met Jeroen Niemans en ook een aantal anderen. En die komen misschien nog wel verder terug in deze serie bij Platform Leo. Maar gedrag als vliegwiel voor verandering. Is er überhaupt een ander vliegwiel voor verandering dan gedrag?
Een gedragspsycholoog zou je dat niet moeten vragen. Want ik denk dat dit dus heel erg belangrijk is. En daarom ben ik er ook ingedoken.
Ja.
Maar natuurlijk is het ook zo dat als je naar de energietransitie kijkt, als je het net verzwaart en je doet het op een goede manier, dat dat ook een vliegwiel is om een aantal dingen voor elkaar te krijgen. Dus het is niet per se het enige. Maar ik denk dat het een ondergeschoven kindje is. We weten allemaal dat het over gedrag gaat. Maar we denken er ook allemaal verstand van te hebben, omdat we ons elke dag gedragen.
Ja.
Persoonlijk en in je werkomgeving, zou ik maar zeggen. Maar die goede analyse maken, dat voegen we maar weinig toe aan het veranderproces. Echt gedragspsychologie ernaast of een gedragspsycholoog aan boord nemen. Dat zie ik toch nog maar weinig in organisaties gebeuren.
En kunnen we er onderscheid maken tussen gedrag van partijen die gezamenlijk werken aan die verandering en ook gedrag van, in dit geval bijvoorbeeld bij Pampus, de uiteindelijke gebruikers van wat je aan project realiseert. Hè? Dus in dit geval een netbewuste nieuwbouwwijk.
Ja, ja.
Hè, want ook daar zit een gedragscomponent in die je wil beïnvloeden of die je door andere die assets anders in te richten gaat beïnvloeden.
Ja.
Is dat ook een terrein waarop jij zegt van ook daar kijken we met elkaar naar vanuit gedragspsychologie?
Ja, zeker. En in het essay wat je net aanhaalt, analyseer ik ook eigenlijk op drie niveaus die gedragingen.
Ja.
Dus op het niveau van onszelf. We maken ook heel veel besluiten en we vinden dat soms ook vreselijk ingewikkeld in de energietransitie. Ga maar eens een keer een warmtepomp uitzoeken en je begint helemaal bij nul. Dan kom je echt in een wereld terecht dat je denkt, oh, ik moet daaraan denken.
Keuzestress.
Keuzestress, maar ook dan hebben wij last van gedragsbarrières en vinden we het ook ingewikkeld om zo'n soort besluit te nemen. We doen het in de professionele omgeving. Hè? Dus laat maar zeggen bij de netbeheerders. Als ik voor mijn eigen organisatie spreek. Precies op het punt waar jij het over hebt. Hè? Dat is dus professioneel gedrag. Maar ik hecht er zelf heel erg aan om in dat soort organisaties het gedrag ook terug te brengen naar de mensen die gewoon aan tafel zitten. Dus uiteindelijk naar persoonlijk gedrag. Omdat anders het systeem heel vaak de schuld krijgt. Als het dan niet lukt, dan zeggen we allemaal, ja, dat kan nou eenmaal niet. Regels, procedures of zo werkt het hier nou eenmaal. Of de cultuur is zo. En het nadeel daarvan is dat we het ook een beetje van ons afduwen, want het systeem is uiteindelijk dan van niemand. Als het een probleem is, is het van niemand. Terwijl we het er allemaal zijn.
Ja.
Dus dat gedrag in dat systeem is heel erg belangrijk. En ik doe erg mijn best bij de netbeheerder samen met onze stakeholders om dat gedrag ook uit te werken, te laten zien hoe je dat met elkaar zou kunnen vormgeven.
Ja.
En er is nog een derde laag en dat noem ik maar gewoon het politieke gedrag. Want de besluiten in Den Haag of in de gemeenteraad of noem het maar op, zijn natuurlijk ook van grote invloed. Zij bepalen voor een deel de omgeving waarin wij ons gedrag vormen.
Mm-hmm.
En als de politiek op het ene moment zegt, nou, op een bepaalde tijdstip moet u verplicht een warmtepomp kopen als u uw cv-ketel vervangt. En bij het volgende kabinet zegt het kabinet, nou, die regels schaffen we af. En met het huidige kabinet zeggen we, nou, dit moeten we toch weer gaan doen. Ja, dit is wel gedrag van de politieke arena die bepalend is van hoe wij ons, nou, en systemisch, hè, dus vanuit organisaties, en persoonlijk van die bewoners. En dat zijn ook die bewoners die uiteindelijk in zo'n nieuwbouwwijk terechtkomen. Die bepalen dat natuurlijk heel erg. Dus ik probeer in dat essay eigenlijk die drie dingen bij elkaar te zetten. Om te laten zien dat die gedragingen verschillend zijn. Mm-hmm. En dat ze elkaar heel erg kunnen beïnvloeden. Ja. In goede en in slechte zin.
Ja. Ja. Maar het gaat dus heel sterk inderdaad over de context waarin gedrag ontstaat. Ja. Hè? En met name de tweede die jij noemt. Hè? Het systeem wat ons uitnodigt tot bepaald gedrag. Het systeem biedt ook veiligheid. Want dat zijn de bekende procedures en de bekende wetten en regels. En de bekende van de organisatiecultuur die zegt van ja, maar weet je, zo doen we dat nou eenmaal hier. Hè? Dat is heel sterk dwingend. En zeker op het moment dat er heel erg druk komt te staan op zo'n systeem. Hè, zoals bij de netcongestie nu. En er van buitenaf wordt geroepen van jongens, jullie moeten sneller, jullie moeten meer, jullie moeten. Dan kan ik me voorstellen dat het systeem eigenlijk vooral uitnodigt om datgene wat we kennen vooral nog meer te gaan doen. Hè? Nog sneller, zeker. Nog beter, nog efficiënter. En dan roepen we van alle obstakels uit de weg, want we moeten door, want dit is wat wij goed kunnen en dat willen we nog beter doen. Dat is het bouwen kant. Dat is het spoor A, hè, zoals ik het noem. Hoe doorbreek je dat? Hoe doorbreek je inderdaad het patroon waarvan we met z'n allen zeggen, dat is logisch dat we doen, maar het leidt niet per se tot de beste oplossing. Hè? Want we zijn een systeem aan het bouwen wat vergelijkbaar is met een snelwegensysteem met alleen maar 10 baans wegen, waarvan we over 20 jaar zeggen, dat is misschien wel heel erg duur en misschien ook wel ruimtelijk en maatschappelijk en economisch niet zo verantwoord.
Ja.
Dus hoe doorbreek je dat systeemdenken, dat gevoel van in gedrag van ik zit in een systeem en ik kan eigenlijk niks anders.
Het is misschien goed om te zeggen dat wat dit is, het systeem is eigenlijk de omgeving en die omgeving bepaalt heel erg ook de norm waarin we leven.
Ja.
Maar zeg maar dat gedrag wat je omschrijft, dat doen wij natuurlijk gewoon in dat systeem.
Wij zijn het systeem
dwingt het niet per se af,
nee.
Omdat wij met z'n allen in het systeem, maar wij kunnen ook een andere norm stellen. Maar het zit wel in dat systeem. Hè? Dus dat is denk ik, dus die omgeving, in gedragspsychologische termen spreken we liever van gelegenheid of omgeving, die bepaalt heel erg de sociale norm. En dat herkennen we denk ik ook van onze thuissituatie ook wel. Als jij in je sociale omgeving met je vrienden en je buren, als niemand daar een warmtepomp wil kopen, om dat voorbeeld nog maar eens een keer, omdat er heel veel twijfel is of het is. En jij gaat dat in je eentje wel doen, of je stelt het aan de orde, dan heb je goede kans dat iedereen zegt, nou moet je niet aan beginnen. Daar hebben we natuurlijk bijvoorbeeld heel lang met elektrische auto's gehad. Van ja, de range en een.
Je bent geen kankie als je
precies,
doet.
Hè?
Ja,
en
je wijkt af. Ja, ja. Precies,
en, nu,
ja.
En je ziet nu bijvoorbeeld heel erg de norm kantelen. Door de oliecrisis en de oorlog in het Midden-Oosten. En dat we dan nu toch. En nu is er veel meer weer beweging om dan wel die kant op te gaan.
Omdat het nu beter uitlegbaar is als rationeel gedrag.
Ja, de vraag is of dit rationeel is.
Ja.
Wat ik nu als voorbeeld gebruik.
Het is rationeel uitlegbaar door te zeggen, ja, ik ben de dief van je eigen portemonnee als je dure benzine blijft kopen.
Ja, dus, precies. Ja. En maar het punt is dat het dus, want dit is wat vaak gebeurt, hè, dat we vaak de prijsprikkel eronder als doorslaggevende factor zien om dat gedrag te veranderen. Als je in dat systeem kijkt waar jij het over hebt, hè, dus bijvoorbeeld in zo'n systeem van de energietransitie, gaat het. We blijven vaak in de mode zitten waarin we zitten. En dat geldt niet alleen maar bij netbeheerders, maar dat zit ook in overheden, wat ik ook al meegemaakt heb. En dat zit dus ook vooral in ons als mens. Wij hechten gewoon een houvast in zekerheid. En dat is ook helemaal niet erg. Hè. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we dat ons gewoon realiseren. En ik denk in heel veel gevallen is het ook heel verstandig. Want ook in de besluitvorming rondom een aantal dingen kan het heel goed zijn om juist op zorgvuldigheid dus je te baseren bijvoorbeeld op besluiten uit het verleden. Dat geeft houvast en zekerheid. Maar het geeft ook minder ruimte om eens een keer na te denken over een onorthodoxe oplossing.
Mm-hmm.
En dat zie je vaak gebeuren. Hè? Dat in die grote transities, dat er dan echt een ingewikkeld vraagstuk moet worden doorbroken. En dat dan niet past in dat kader waar we onze houvast en zekerheid, onze beleid en onze procedures op hebben gemaakt. En dat zit vaak al helemaal verweven in een organisatie, maar ook in het besluitvormingsproces zelf.
Mm-hmm.
Waar mensen aan een besluitvormingstafel zitten. En ook daar zijn gewoontes en procedures. Hoe er vergaderd wordt, hoe annotaties worden gemaakt, hoe er van tevoren wordt nagedacht. Nou ja, wat het beste compromis is. En daar zit ook het risico in dat aan zo'n tafel uiteindelijk het gevoel misschien wel kan ontstaan van ja, We doen nu wel een half stapje naar voren, maar we moeten eigenlijk twee stappen naar voren. En dat weten we misschien ook wel. En dat toch iedereen zijn mond houdt aan zo'n tafel. Omdat je het gevoel hebt van ja, het is blijkbaar niet het momentum. Of ik ben denk ik de enige die dat voelt. Terwijl we uit de psychologie weten dat het heel goed mogelijk is dat de meerderheid aan die tafel datzelfde gevoel heeft. Dus we creëren een soort belemmering in ons gedrag. Self-silencing noemen we dat wel in dit specifieke geval. Ik merk, wat doe je eraan? Nou, eerst dit maar eens bespreekbaar maken. Misschien black boxes openvouwen en laten zien dat gedrag van vele facetten en factoren afhankelijk is. En dit laten zien en met elkaar bespreken, los van een direct besluit of een directe oplossing. Laat wel heel snel zien dat mensen zeggen, oh ja, inderdaad, dit herken ik heel erg.
Ja.
Dus bewustwording is denk ik het allereerste punt wat je gewoon moet organiseren. Je moet het hier met elkaar over hebben, je moet nadenken. En je moet dus ook nadenken over wat betekent dat dan in dat proces. Want je moet in dat proces dus juist ruimte hebben voor die onorthodoxe of out-of-the-box-achtige oplossingen in die energietransitie. Dat je zegt, ja, we gaan nu een nieuwbouwwijk bouwen waar de netaansluiting gewoon veel lager wordt. En waar we zoeken naar goede balans met wind, zon, opslag. Maar ook met goed geïsoleerde huizen. Misschien wel beter geïsoleerd dan de normen nu allemaal zijn. Mm-hmm. Omdat we daarmee de energievraag enorm naar beneden krijgen. Ja. En dat we dus ook waarschijnlijk ook veel eerder een nieuwbouwwijk kunnen neerzetten.
Ja.
Ja, dat is de Almeerse casus, maar dat zijn er meer. Ik denk dat het ook zo langzamerhand wel de norm wordt in Nederland. En als je dat voor elkaar weet te krijgen, en je weet dat deze oplossing het is, dan kun je ook met elkaar een afspraak maken. Maar hoe zorgen we nou voor dat we niet weer in die valkuil stappen, dat we steeds in onze oude gewoontes en vertrouwen op houvast en op dat oude besluit en de procedure die we altijd met elkaar hebben.
Ja.
Maar dat vraagt leiderschap en het vraagt ook elkaar aanspreken op elkaars gedrag. Op dit soort dingen gewoon. Ja. En dat doen we niet automatisch. Ja. En dat is voor een deel ook gewoon de mens.
Ja.
Ik herken het bij mezelf ook. Ik heb lang niet al bij bestuur gezeten. Het is mij ook allemaal overkomen. Dus ik ben geen haar beter dan iemand anders. Maar met deze kennis erbij realiseer ik me heel erg dat je dit echt moet openbreken ook moet bewaken dat deel van het proces blijft.
Het adagium is, mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. Zeggen ze wel eens. Hè? Dus met andere woorden, hoe begeleid je zo'n proces op een zodanige manier dat mensen zelf tot de conclusie komen van, het is ook logisch of het is beter als ik ander gedrag ga vertonen. Als ik op een andere manier naar deze complexe materie ga kijken, dat ik mijn rol ook misschien anders ga invullen. Ja. Als dat tegelijkertijd een gevoel van, nou ja, toch risico en onveiligheid oplevert. Omdat je zegt, ja, maar ik weet niet zeker of het hetzelfde resultaat gaat opleveren. Bij politici zeker, binnen de termijn die ik benoemd ben.
Een helemaal risico.
Dus de vraag is inderdaad van, kun je aan tafel, als die partijen met elkaar aan tafel zitten, een sfeer creëren waarin de veiligheid ontstaat om toch zo'n stap te nemen. Om te zeggen van, oké, ik ga over mijn termijn heen regeren. Ik ga een lange termijn visie leidend maken voor het proces wat we hier met elkaar bespreekbaar maken. En is dat dan leiderschap van een persoon? Of is dat misschien ook wel gewoon een andere handleiding voor het proces aan tafel? Hè? Met andere woorden, een andere checklist van, jongens, laten we eerst eens even praten over welk proces past er bij deze complexe opgave? Kun je het op die manier ook stimuleren?
Ja, hier is de dimensie van, laat maar zeggen, het professionele systeem ten opzichte van het politieke systeem. Hier zitten echt wel twee hele hier zit een groot verschil tussen.
Ja.
Ik merk in dat professionele systeem dat je dit goed op tafel kan krijgen. Als je met elkaar, als je deze kennis en vaardigheden toevoegt en met elkaar ook de normen verandert in hoe je dat werk ook organiseert, dan werkt dat dus ook heel motiverend.
Ja.
En die drie hoofdfactoren zijn echt heel belangrijk om gedrag te veranderen.
Ja.
Als je gemotiveerd raakt, in je omgeving doet dat ook, je doet het met elkaar en je weet ook hoe je het met elkaar moet doen. Dat helpt enorm. En daar hoort veiligheid zeker bij. Hè? Dus je ziet vaak in dit soort ingewikkelde processen dat als de veiligheid met elkaar of de psychologische veiligheid, niet op orde is, dat moet je echt heel erg goed met elkaar bewaken. Dat je hebt leiderschap nodig om het proces aan te jagen, maar ook heel goed op te letten of iedereen die veiligheid dan ook blijft voelen. Hè? Want het is makkelijk van mij gezegd dat je een out-of-the-box oplossing ook eens een keer lukraak op een tafel moet kunnen leggen, omdat het anders misschien iedere keer er net vanaf valt. Maar als jij het gevoel hebt dat je de enige bent die dat punt dan weer maakt en weer afgeserveerd wordt, ja, dan voel je je natuurlijk niet veilig. Dus Dus die voorzitter, of in mijn part, het liefst natuurlijk de hele groep, moet dan ook zeggen, oh ho, wij hadden met elkaar bedacht. Of misschien spreek je het zelfs met elkaar af. Dat elke maand op die stuurgroepvergadering in ieder geval één heel raar idee op tafel wordt gelegd.
Ja.
Om toch even met elkaar buiten de kaders na te denken. Ja. Zo'n idee waarvan je denkt, nou, dit gaat het waarschijnlijk niet worden.
Als een soort gedachtetraining
In de creatieve industrie is dit een heel normale werkwijze. Ja. Juist om zeg maar je evenement of je muziek of je film extra goed te maken.
En je creativiteit te voet blijven voeden. Ja, het precies. Creatief vermogen.
Ja. Ja. En we hebben in dit soort processen heel erg de neiging om het heel erg in te kaderen. Ja. Ook omdat het uiteindelijk in het publieke domein zit. Hè? Dus in die politieke arena.
Ja.
Daar moet uiteindelijk wel het besluit genomen worden.
Ja.
En dat maakt het ingewikkeld. Daar zou je idealiter ditzelfde voor elkaar willen krijgen. Maar ik heb nu niet de illusie dat we dat meteen even veranderen. Ik zou het best wel eens een keer met een gemeenteraad of met een willen proberen. Maar dan moet je het al even uit de kaders trekken van... Ja. Van de reguliere vergaderingen. Want daar zit iedereen toch heel erg in zijn eigen dynamiek, zou ik maar zeggen.
Ja. Dat is het oude systeem.
Dat is zeker het oude systeem.
Ja,
maar je moet ook weten hoe je een interventie vormgeeft.
Ja.
En als je iedereen in dat systeem op zijn precieze plek waar die altijd functioneert. En dat is soms zelfs de plek aan de tafel waar de vergadering plaatsvindt. Als je ze daar gaat proberen helemaal eruit te trekken. Dat is vaak heel erg ingewikkeld.
Ja.
Dus dan moet je echt even op een andere manier rustig... Ja. Nou, met elkaar eens nadenken, hoe zouden we dat nou vorm kunnen geven?
Ja.
Maar ik zie in de energietransitie wel mogelijkheden. Omdat, laat ik het concreet maken. Hè, je ziet heel vaak bijvoorbeeld bij zo'n nieuwbouwwijk of bij verduurzamingsvraagstukken dat wind een belangrijk vraagstuk is. Nou, daar gaan de handen meestal niet voor op elkaar, omdat windmolens niet door iedereen geliefd worden, om het maar zachtjes uit te drukken. Maar als wind in combinatie met een slimme oplossing van een goed geïsoleerde, comfortabele woning, met opslag in de wijk, met zon, tot een balans komt waardoor je sneller een woonwijk kan bouwen.
Ja.
Ja, dan is het een veel integralere discussie. Waar dit misschien het compromis is in je politieke afweging. Maar dan gaat het dus niet alleen maar over wind. Maar dan gaat het over de versnelling van de niet alleen de energietransitie, maar dus ook van de woningbouwcrisis.
Ja. Dus je moet het ook aantrekkelijk maken.
Ja, want je moet het zeker aantrekkelijk maken.
Even terug naar het adagium van mensen willen wel veranderen. Maar vooral inderdaad als je ze een propositie voorlegt waarvan ze zeggen, oké, hier kan ik me in vinden. Niet alleen van je krijgt een windmolen in je achtertuin, maar ook mensen bewust maken van het feit dat die windmolen er ook is inderdaad. Ja. Voor de eigen wijk en dat je ervoor zorgt dat die energierekening dus na vanand ook omlaag gaat. Ja. Dus het creëren van een nieuw systeem waarin mensen zich ook veilig voelen en een voorstelbare vorm van leefbaarheid en betaalbaarheid en dergelijke ook kunnen ervaren, maakt de drempel om gedrag te veranderen natuurlijk een stuk lager. Maar zijn we dan inderdaad in de praktijk te veel bezig met alleen maar technische maatregelen los van elkaar aan mensen te verkopen, hè, of door de strot te dwingen, zoals sommigen zeggen. Ja. En zijn we te weinig bezig met die integrale visie en zeggen van, nou ja, dit is hoe Nederland of hoe jouw woonomgeving er over een aantal jaren uit kan zien als je meegaat in deze verandering?
Nou, ik wil wel zeggen dat we doen ontzettend ons best, hè? Maar als ik het gewoon gedragspsychologisch beschouw, we hebben gewoon de neiging om heel snel bij een probleem heel snel naar een oplossing te gaan. Het liefst in een rechte lijn, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus dat... En daar is ook wel, de reflex is heel snel om op een prijs prikkelen en op een technische oplossing te denken. Nou, wij hebben het bij de netbeheerders gehad, hè, flexibel nettarief.
Ja.
Dat gaan we nu invoeren, daar is ook helemaal niks mis mee. Maar het idee, we voeren een nettarief flexibel in en je krijgt waarschijnlijk dan via je app een mogelijkheid om na te denken wanneer je wel en niet stroom gebruikt. Dat leidt tot, het zal sowieso leiden tot gedragsverandering. Maar of het zeg maar ultimo de beste interventie is. Nou, ik heb er ook wel intern wel eens over gezegd. Het is maar de vraag of dat het is.
Ja.
Want wij hebben ons alleen maar geconcentreerd op het idee. Oh ja, dan doen we een flexibel nettarief. Dan moeten we het technisch oplossen. En dan hebben we financieel dat geregeld. En dan gaat het gedrag wel veranderen.
Ja.
Ja, er is nooit een gedragsonderzoek aan ten grondslag gegaan. En dit natuurlijk werkt dit ook. Hè? Dus ik ga dat ook niet ontkennen. Maar we weten gewoon dat voor sommige mensen is de techniek gewoon veel te ingewikkeld.
Ja.
Ik heb een warmtepomp thuis. Ik ben er redelijk in thuis. Maar die handleiding of dat menustructuurtje van dat warmtepomp, daar kom ik zelfs niet uit. En er zijn heel veel mensen die dan denken, nou laat me zitten. Als we zover gaan dat ze die warmtepomp dan aanschaffen. Omdat dit kan ook een barrière zijn. Omdat je denkt, ja, ik snap dit niet. Noem het maar op. Ja,
gebrek aan controle is onveiligheid. Hè? We kunnen heel veel dingen terugbrengen. Ja,
of onzekerheid. Je vertrouwt nieuwe technieken nog niet helemaal. Dus dat geeft een soort afwachtende verhouding. Dus er zijn veel meer factoren. En dit is dan nog heel dichtbij die technische vraag. Maar wat ik al zei over die omgeving. Als jouw omgeving helemaal niet, zeg maar, in die beweging zit en je bent de enige die daar dan misschien tegenin moet gaan. Nou, dat gesprek aan het kerstdiner wil je niet zo graag. Nee. Dus dat leidt vaak allemaal tot dat soort. Ja. En dit soort elementen meenemen. En dus ook nadenken van hoe. Wat betekent dat uiteindelijk voor het gedrag van een bewoner, bijvoorbeeld in zo'n nieuwbouwwijk? En dat is natuurlijk de eindvraag van zo'n nieuwbouwwijk. Niet dat wij het dan technisch hebben opgelost. Want dat kunnen we wel met elkaar uiteindelijk. Ja. Hè? We kunnen heel goed nadenken hoe die balans wordt georganiseerd en hoe dat technisch allemaal afgestemd wordt.
Ja.
Maar uiteindelijk moeten dan ook lokaal. Er moet op zijn minst een soort waarde in zo'n wijk zitten. Mm-hmm. Dat je in een netbewuste nieuwbouwwijk woont, wat een beetje onhandig woord is. Maar een bewoner moet dan natuurlijk begrijpen van, goh, ik leef energiezuinig, comfortabel. En het vraagt een andere manier van hoe ik met mijn energie omga. En hoe ik met mijn woning omga. Dan dat ik misschien gewend was op mijn vorige plek.
Ja.
En dat is natuurlijk, dat vraagt ook om na te denken welke factoren daarvan invloed op zijn, hoe je dat met elkaar doet.
Ja.
En dat kan heel goed werken als je dit goed uitzoekt met elkaar. Ja. Bijvoorbeeld met een goed bewonersonderzoek. Ja. Dat kan heel goed. Ja. Maar dan wel een bewonersonderzoek wat ook echt vraagt naar die factoren die van invloed zijn op ieders gedrag. Om ook goed na te denken van hoe richten we het dan zo in dat het zo effectief mogelijk is.
Ja. Nou blijkt in de warmtetransitie, met name in de wijkaanpak, dat op het moment dat je gedragsonderzoek gaat doen en bewonersonderzoek gaat doen en je gaat ze vragen wat vind je belangrijk, hè, rond het energiesysteem, dat heel veel antwoorden gaan energie, ik heb heel andere dingen aan mijn hoofd. Ja. Dus met andere woorden,
voor mensen ook zo.
De burger is meer dan alleen maar een energieconsument. Ja. En een ander adagium is, als je alleen maar een hamer hebt, dan gaat alles op een spijker lijken. Als je netbeheerder bent, dan heb je ook dan de neiging om inderdaad te zeggen van, het energiesysteem is leidend.
Ja.
Dan komen we even bij een ander essay waar jij ook al mee hebt geschreven. Dat is inderdaad energieplanologie.
Ja.
En samen met de groep rond Maarten van Poelgeest en een breed gezelschap uit allerlei geledingen. Energieplanologie is een intrigerend woord. Hè? Je kunt het op verschillende manieren uitleggen. Je kunt zeggen van nou, dat zijn de planologen die zeggen, geef ons maar 10% van de ruimte, want dat is ongeveer wat het kost. Dan richten wij die wel in met ons energiesysteem. Mm-hmm. De andere woorden eigenlijk vrij, gesepareerd van de andere opgaven. Hè? Want we moeten vooruit, we hebben die ruimte nodig, geef hem dan maar. Je kunt ook zeggen, energieplanologie is de vaardigheid van planologen om in die zorgvuldige afweging van belangen ook energie gewoon integraal een plek te geven.
Ja.
Maar waarbij energie misschien belangrijker is dan een aantal andere dingen, omdat het nou zo sturend is en zo voorwaardelijk voor een heleboel activiteiten. Maar waarbij die integratie met die andere opgaven, wonen, werken, mobiliteit, noem maar op, natuur, landbouw, eigenlijk vraagt om een gelijkwaardige inbreng van dat energievraagstuk.
Mm-hmm.
En waarbij de energieplanoloog misschien ook wel de keuze moet maken van, kies ik voor een focus op het oplossen van het energievraagstuk, of kies ik voor een focus waarbij ik zeg van, nee, maar ik wil op langere termijn een ruimtelijke inrichting die gekoppeld is ook aan de sociale leefbaarheid en dergelijke, en de economische leefbaarheid, die voldoet aan de wensen van, van de eindgebruiker. Die voldoet aan allerlei maatschappelijke criteria.
Mm-hmm.
Hoe zie jij de rol van de energieplanoloog? Waar ligt voor jou het accent?
Volgens mij is het een ontwikkeling. En het interessante van dit essay wat je aanhaalt, is dat we daarin ook een beetje hebben gespeeld met die term, ook om energieplanologie nog wat meer lading te geven. Het essay is inmiddels alweer een jaar oud.
Ja.
En de tijd gaat snel, hè? Dus inmiddels vinden we denk ik al een veel normaler begrip dan toen. Dus we zijn het ook gaan schrijven om dat nog wat meer te laden en na te denken over hoe we in ieder geval in de professionele wereld met elkaar dat vakgebied van energieplanologie verder kunnen uitwerken, invulling geven. En de energieplanoloog, hij bestaat denk ik wel. Ik zou mezelf ook wel energieplanoloog noemen, maar het staat niet op mijn kaartje, zal ik maar zeggen. Dat hoeft misschien ook helemaal niet. Maar we hebben eigenlijk wel een pleidooi gehouden in dat essay om in ieder geval de ruimtelijke expert, en dat kan een planoloog zijn of een stedenbouwkundige of een projectontwikkelaar of noem het maar op, maar dat die ruimtelijke expert nou, zich natuurlijk heel erg moet realiseren dat energie op dit moment heel hard naar binnen is gekomen als sturende of structurerende factor in de planologie.
Ja.
Ook een beetje een urgentie van deze tijd, maar
Ik denk dat een beetje een inhaalslag eigenlijk.
Ja,
om
want
het vroeger, echt op de kaart
dat hadden
te
wij natuurlijk als netbeheerder ook. Vroeger kwamen wij gewoon aan het eind. Hadden we al een afspraak gemaakt wanneer de aansluiting geregeld moest worden. Maar dan was er ergens een tracé voor de hoofdaansluiting bedacht. En dan stopten wij de stekker erin. Dan zeg ik een beetje plat, zal ik maar zeggen. Het is natuurlijk wel iets ingewikkelder dan dat. Maar ik bedoel, we konden dat op die manier doen. Nu moeten we echt van tevoren met elkaar rond de tafel.
Ja.
Om te voorkomen dat we straks geen aansluiting kunnen organiseren. Omdat er geen vermogen is. Dus dat, en ik denk dat dat, nou ik hoop dat het minder wordt, maar het zal nooit meer helemaal hetzelfde worden als vroeger. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke waarde is om met elkaar te onderkennen, dat energie ook een schaars goed is geworden.
Ja.
Net zoals natuur, water, water en bodem regulerend.
Ja.
Dus allerlei factoren die we meewegen in die planologie. Dus die ruimtelijke expert moet zich dat heel goed realiseren. En tegelijkertijd moet de energie-expert, beredeneerd vanuit dat essay en vanuit de energie kant van de markt, moet zich steeds meer realiseren wat die ruimtelijke impact is van de investeringen die energie nou eenmaal doen. En want wij zouden als netbeheerders of energiemaatschappijen of andere organisaties die zich met energie bezighouden, natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen wat jij ook zei van ik heb ongeveer 10% van de ruimte nodig. En zo, dat ding is nou eenmaal zo groot, hè, dat verdeelstation. En dat slim met elkaar bedenken, en dat kan over inpassing gaan. Maar het kan ook gaan over de vraag, misschien moeten we wel ook even 50 jaar vooruit kijken. En bedenken, moeten we nou per se op de oude manier daar weer een verdeelstation zetten en daar weer een verdeelstation neerzetten. Als we het voor elkaar krijgen om ook de energievraag op een andere manier te dimensioneren. Moeten dan precies op deze manier. Hè, want wij rekenen dat gewoon op datamodellen uit. Bij netbeheer is gewoon een moment dat op een gegeven moment zo'n investering moet worden gedaan. En dat is dan meteen een hele grote sprong. Omdat je dan bijvoorbeeld een onderstation of een verdeelstation ertussen zet. Dus dat soort, om dat soort vraagstukken dus ook ter discussie te kunnen stellen, heb je denk ik die energieplanoloog nodig die uiteindelijk die expertise bij elkaar brengt in dat vakgebied. En of dat dan echt een functie wordt, vind ik niet zo heel erg belangrijk. Maar het gaat er ook vooral om dat die uit die energiewereld, die ruimtelijke expertise en dat vraagstuk wat het betekent voor gebiedsontwikkeling en voor leefbaarheid in zo'n gebied en noem het maar op. En ook de effecten, hè, want je kunt ook ergens een verdeelstation neerzetten wat veel capaciteit heeft. Dat is op dit moment een heel schaars goed. Dus voor je het weet is dat gebied dan ineens heel interessant om bedrijvigheid in woningbouw toe te voegen.
Ja.
En misschien is het wel helemaal niet het gebied waar je dat wil.
Nee.
Dus ook met dat soort dingen bezig zijn, dat moet je zien te integreren. En dat was het pleidooi in ieder geval van dat essay. Dat doen we nu in een vrije ruimte om met elkaar erover door te denken. Om dit meer vorm te geven. En of daar nou echt een... het zou me niet verbazen dat er een keer zo'n rol wordt, komt. Ik werk bijvoorbeeld zelf in de afdeling energieplanologie van Liander. Dus wij hebben het echt benoemd dat we daarmee bezig moeten zijn.
Ja.
En dat betekent gewoon dat ik en mijn collega's zich daar echt op richten.
Ja. Ik wil even de link maken tussen die rol of functie, of hoe je het ook wil inkleden, van energieplanoloog en wat we eerder zeiden over leiderschap om gedragsverandering mogelijk te maken. Hè, om ruimte te creëren voor gedragsverandering. Ja. Is de energieplanoloog bij uitstek degene die dat leiderschap aan tafel moet spreiden als het gaat over de ontwikkeling van het energiesysteem? Moet hij degene zijn die zeggen van wacht even. Laten we even uitzoomen. Laten we even kijken of er ruimte is voor out-of-the-box oplossingen. Of er ruimte is voor een lange termijn visie. En laten we even proberen afstand te nemen van de druk om snel tot oplossingen te komen. Dus met andere woorden, creëert de energieplanoloog die tussenruimte, die vrije ruimte om te zeggen van ja, maar wacht even. Ik ben als planoloog de hoeder van de lange termijn, hè, zoals Peter Peltzer zegt.
Ja.
Ik ga over de zorgvuldige afweging van belangen. En die belangen zijn niet alleen nu, maar dat zijn ook de belangen van de volgende generatie, 50 jaar.
Ja. Ja.
Is dan bij uitstek een eigenschap van energieplanologen dat ze dat aan tafel kunnen? van een vaardigheid die ze zouden moeten
ontwikkelen? Mijn eerlijke antwoord zou zijn niet per se.
Nee.
En misschien is het wel een hele mooie combi. Hè? Dus dat, zeker als je de energieplanoloog kan ook aan een tafel gewoon de expert zijn om die ruimtelijke en energetische belangen bij te duiden en misschien ook gewoon puur op kennis aan elkaar te koppelen, zal ik maar zeggen. Dus dat hoeft niet per se meteen ook het leiderschap aan tafel te zijn. Of misschien wel de voorzitter of zo. Mm-hmm. In een bestuurlijk overleg of zo. En die gedragskant is volgens mij net zo goed als bijvoorbeeld dat er waarschijnlijk ook wel een planoloog aan tafel zit en een verkeerskundige en iemand uit het sociale domein. Want energierechtvaardigheid speelt natuurlijk ook nog een rol in dit hele spectrum. Mm-hmm. En mijn pleidooi op de gedragskant is dat als je zeker in de grotere vraagstukken zit, dat gedragsexpertise aan tafel halen op zichzelf een goed idee is. En dat kan ook gewoon een gedragspsycholoog zijn die niet de energieplanoloog is, maar er wel begrijpt waar het over gaat natuurlijk. Ja. Omdat die expertise dan heel expliciet ook op tafel kan komen. Dus ik zou het eigenlijk meer zo willen benaderen. En natuurlijk zijn er soms wel combinaties. En dan kan het heel erg helpen natuurlijk. Ja.
Ik kan me voorstellen dat het helpt dat je energieplanoloog inderdaad wel de vaardigheid meegeeft om te herkennen dat er aan tafel geen tunnelvisie ontstaat.
Zeker. Inhoudelijke expertise is natuurlijk ook gewoon moeten gebeuren.
Dat zou je ook alle andere mensen aan tafel geven.
Ja, het liefst wel natuurlijk.
Maar nu het hebben over een nieuwe rol of een...
Je hebt mensen aan zo'n tafel nodig die wel die tunnelvisie doorbreken.
Ja.
En dat kan volgens mij vanuit verschillende invalshoeken. Hè? Ja. Vanuit puur leiderschap.
Ja.
Misschien vanuit gedrag, maar zeker ook vanuit de inhoud. En misschien nog wel vanuit een paar andere expertises. Ook wel misschien vanuit de techniek. Hè? Ja. Dus het hoeft niet. Je hebt echt mensen nodig aan zo'n tafel die dat doen. En je moet met elkaar een afspraakcasset maken om dat in het proces te houden.
Ja.
En dat gedrag ook te blijven vertonen met elkaar.
Ja.
Ja. Ja.
Dus door dat soort gedrag met elkaar af te spreken, dat soort processen met elkaar af te spreken, met vrije ruimte.
Ja.
Je noemde net zelf ook al de vrije ruimte. Bij de regionale energiestrategie wordt ook gesproken over de tussenruimte.
Ja.
Blijkbaar hebben we die ruimte nodig om vrij te kunnen denken. Om inderdaad de laterale denken ruimte te geven en tot de oplossingsruimte waarbinnen we bewegen zo groot mogelijk te maken. Dan kom ik even terug op jouw rol als voormalig bestuurder in het publiek domein. Dan heb je wel weer de terugvertaling naar het huis van Thorbecke.
Mm-hmm.
Hoe zorg je ervoor dat de mensen die in de bestuurlijke en in de politieke gremia zitten in het publieke domein, hè, de gemeenteraden, de wethouders, de gedeputeerden, dat die onderdeel worden van dat proces op een zodanig manier dat ze dat ook kunnen terugvertalen naar de mores en de normen van het publieke domein, van het bestuur?
Ja, dat is een goede vraag, omdat die vrije ruimte is denk ik heel erg nodig om juist even los te komen van de normale governance, om het maar zo te zeggen. Want daar zitten vaak al die gewoontes en procedures die je niet zomaar loslaat als je in die setting zit. En dat is misschien ook wel te veel gevraagd. Dat klinkt heel simpel, maar het is echt een context die dat dan heel erg bepaalt. Kijk, idealiter hebben wij bedacht dat die vrije ruimte de ruimte dus zodanig is dat je daaruit op een gegeven moment ook met een oplossing kan komen die je kan positioneren in het huis van Thorbecke, zal ik maar zeggen.
Ja.
En daar heb je natuurlijk wel, dat moet je wel goed organiseren. Dus idealiter, ik denk dat je in het huis van Thorbecke, dus ook aan die besluitvormingstafel, ook met elkaar aan het begin zou moeten bedenken, hoe zorgen wij er nou voor dat we ons realiseren welk ander gedrag wij ook moeten vertonen.
Ja.
Ik pleit er heel erg voor in de essays om dat ook het liefst zo vroeg mogelijk in het proces te doen. En dan even buiten de normale context om te ontdekken in die bewustwording die ik net ook zei van dit is heel belangrijk. En vooral ook belangrijk omdat we in zo'n transitie soms dingen moeten doen die we nog nooit hebben gedaan en waar we ook onzeker over kunnen zijn. En dat we die onzekerheid ook misschien wel gewoon op moeten zoeken. En daar moet je op een bepaalde manier vorm aan geven. Dat kan ook aan een bestuurlijke tafel. Dat je normale dingen doet, maar dat je ruimte houdt om die onzekerheid of die nieuwe oplossing of die innovatie toch nog eens een keer op tafel te leggen, waardoor je elkaar scherp houdt.
Ja.
Maar tussenruimte en de besluitvormingsruimte moet wel afstemming zijn. Aan het begin moeten natuurlijk wel de besluitvormers moeten wel weten wat er gaat gebeuren.
Het moet niet volledig losgezongen zijn van elkaar.
Nee, dan komt er op een gegeven moment een oplossing. Nee. Zegt iedereen, ja, maar hier heb ik niet om gevraagd. Kijk, dat is ook een vrij klassieke reactie. Dus dat moet je wel hebben geregeld. Desnoods door zo af en toe even een update te geven. Maar ook wel te laten zien waar je dan als beslissers op een gegeven moment ook ander gedrag moet vertonen om verder te komen.
Ja.
En dat vraagt dus met name aan die besluitvormingstafel ook om leiderschap wat dat heel erg stimuleert. En het er misschien gewoon wel zelfs uittrekt, zeg maar. Dat is ook echt en dat hoeft niet alleen maar de voorzitter te zijn, maar aan die tafel moet echt de sfeer ontstaan. Nu wil ik echt van jou weten waar we nog niet aan gedacht hebben. Dat je echt een stimulerend leiderschap hebt aan de tafel zelf, maar ook in je organisatie om te zeggen, ik wil echt dat je buiten de lijntjes kleurt als het nodig is. En dat je me dat dan vertelt en uitlegt waarom. Wij creëren een veilige ruimte waar je die innovatie en die leeromgeving ook echt op tafel kan leggen.
Ja.
Dat vraagt een transitie. En eigenlijk weten we dit ook wel. En daarom moet je elkaar daar dus scherp op houden. Ja. Dus in de professionele kant, maar zeker ook in het huis van Thorbecke.
Ja.
En nogmaals, ik geef onmiddellijk toe, in de uiteindelijke politieke besluitvorming met al die belangen, kijk naar wat er gebeurt, met name in Den Haag, is dit super ingewikkeld. Ja. Dus laten we niet de illusie wekken dat dan alles opgelost is. Ik pleit er vooral voor om dit toe te voegen. En je zult dus heel slim moeten nadenken hoe je dat uiteindelijk ook in het politieke besluitvormingsproces goed kan uitleggen. En mensen kan meenemen. En dat is in die drie dimensies van thuis, in je werk en in de politiek, is die laatste nog wel het alleringewikkeldste.
Ja.
Omdat die arena nog meer bepaald wordt door een omgeving en dus ook een context die heel erg normerend is, die met belangen en met onderhandelingen. En daar moet je voor een deel uit. En dat, dat zul je ook in die arena wel met elkaar moeten doen.
Ja. Ja. En dat gedeelte wat je eruit moet, dat heeft betrekking op de noodzaak om bij complexe opgaven te werken vanuit gedeeld eigenaarschap. Mm-hmm. En niet vanuit individuele belangen alleen maar. Dus de nodig je daarmee de politiek ook uit om te zeggen van, joh, stijg boven je eigen belang uit, boven de neiging tot cliëntelisme, one issue, politiek. Ja. Maar om te zeggen van, we werken aan geïntegreerde oplossingen voor complexe vraagstukken waarin integratie een heel duidelijk leidend begrip is. En dat vraagt ook om een andere soort bestuurscultuur, een andere politieke cultuur. Het is een grote vraag, dat snap ik. Hè?
Dus, het is een hele grote vraag. En het lastige is dat...
En dat verander je ook niet per decreet. Nee. Hè? Bedoel, maar is het... de achterliggende vraag is eigenlijk van, moeten we over deze hobbel heen? Dan gaan we dan weer over tot de orde van de dag in de manier waarop we de rollen verdelen en politiek bedrijven? Of zeg je van, nee, dit leidt ook wel tot een blijvende andere manier van kijken naar de opgaven waar we met z'n allen voortdurend voor staan?
Laat ik het zo zeggen, idealiter zou je zoiets willen zien te organiseren. Ja. Dus ik ben onmiddellijk met je eens dat je allerlei one issue of cliëntelistische-achtige manieren waarop ook politiek wordt bedreven, wat soms ook heel begrijpelijk is, omdat het nou eenmaal bij het politieke spel hoort, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar dat helpt niet om de grote transitievraagstukken op te lossen, want die zitten vaak op een langere termijn, zitten grotere dingen achter, zitten ook moeilijkere keuzes achter. Het helpt heel erg als er dan een front is, in ieder geval in een ruime meerderheid in een politieke omgeving, die zegt, dit moeten we echt op een andere manier doen. Nou, ik moet zeggen dat dat steeds ingewikkelder is geworden in de politieke arena. Maar ik heb zeker in de lokale en de regionale politiek, over de provinciale politiek, dit heel vaak gezien op het moment dat er echt grote vraagstukken zijn, dat de geledingen wel gesloten worden en dat er echt wordt gezegd, soms omdat het crisis is, maar soms omdat het ook gewoon een hele belangrijke vraag is in een bepaalde gemeente, dat uiteindelijk wordt gezegd, natuurlijk met een stukje oppositie erbij, want dat hoort bij de democratie. Maar dit is waar we voor gaan. En wij gaan ervoor zorgen dat we dit meerjarig ook met elkaar doen.
Ja.
Dat kun je, als je het op die manier kan organiseren, dan kun je dit ook wel goed uitleggen naar je achterban en naar de bewoners en de ondernemers.
Ja.
Want ik denk dat ze nog onrustiger worden van al dat gewissel in standpunten of in coalities. Dat geeft nog veel meer onzekerheid. Dus een duidelijke koers helpt enorm. Maar het is wel lastig. Omdat het gewoon, de politiek is erg gepolariseerd geraakt. En ook heel erg verdeeld. Dus dat maakt het natuurlijk super ingewikkeld.
Ja.
Dus dit dit zou je ook wel moeten doen. Kijk, we zitten nu bijvoorbeeld in gemeentes bij een nieuwe bestuursperiode. Daar zitten vast ook energieplanologische vraagstukken in dat gebied. Mm-hmm. Door ook eens even rustig op een terugkomende middag of op een ander moment met elkaar te aanschouwen. En het enigszins te depolitiseren, want dat is vaak het probleem.
Ja.
Dat er toch een aantal elementen in zitten.
Ja.
Bijvoorbeeld die ene windmolen, om het dan maar zo te zeggen, die wordt dan heel erg gepolariseerd.
Ja.
En dan komt er een soort veto. Hè? Dan, ja. Van ja, het mag misschien wel, maar niet met die windmolen. Maar ja, hij is misschien wel onderdeel van de oplossing. Hè? Misschien ook niet, maar het is maar even als
een
voorbeeld.
Maar het wordt een symbool voor...
Dan wordt het een symbool van iets. En als je met elkaar durft even los te komen van dit soort dingen die in politiek ook er wel zijn.
Ja.
En die er ook mogen zijn.
Ja.
Dat je de ruimte met elkaar creëert.
Ja.
Om misschien ook met expertise van buiten. En dus even goed te filosoferen, hoe doen we dat? Niet alleen op de inhoud, maar dan dus ook hoe doen we dat nou met elkaar? En dat is uiteindelijk ook gewoon politiek gedrag met elkaar. Ja. Daar kun je ook een afspraak over maken.
Maar dus ook daar weer de vraag van hoe bereik je dat punt dat de politiek zegt van de manier waarop we deden past niet meer bij wat we eigenlijk met z'n allen willen bereiken. Hè? Want je ziet het ook, dat je had het over in een crisissituatie, dan kunnen de gelederen sluiten, dat klopt. Maar dan zie je ook vaak dat er een terugval is op van... ja, maar nu moeten we ook de oplossingen halen... daar waar we het beste bekend zijn. Hè? En dan komen we weer op dat bouwen.
Mm-hmm.
Ik zeg altijd van een paar jaar geleden was een energy hub... een bedrijventerrein wat energie gaat delen... en een eigen windmolen neerzet, was voor netbeheerders echt horror. Om te zeggen van ja, dat kunnen we niet managen... en dat past niet in ons systeem. En met andere woorden, de norm was inderdaad van datgene wat we kennen. Het hiërarchisch georganiseerde systeem waarin zij herenmeester zijn. Zij bepalen hoe het net zich ontwikkelt. En nu in één keer is er een niche die zegt van, nou, we gaan het even zelf doen. Want anders stagneert onze ontwikkeling.
Ja.
Inmiddels is het een geaccepteerde bouwsteen. Hè? Dus met andere woorden, onder crisis worden dingen ook vloeibaar. Ja. Onder druk worden dingen vloeibaar. Alleen de vraag is inderdaad van, zijn die crisisoplossingen kunnen dat ook bouwstenen zijn voor een hele nieuwe visie, die ook bij de politiek kan landen, die ook bij het bestuur kan landen, die zeggen van ja, maar dit is eigenlijk wat we willen. Dit is eigenlijk dit zijn de bouwstenen voor een heel andere manier van omgaan met energie, een heel andere manier van omgaan met bouwen. Dus waar ontstaat de vergezochte visie op waar we naartoe bewegen? Kun je regie voeren als bestuur, als politiek, als je niet weet waar je wil uitkomen?
Ja, dat is wel een mooie laatste vraag.
Ja,
het kan, maar het is natuurlijk super ingewikkeld.
Ja.
En we schrijven visies in overvloed, hè, op allerlei overheidslagen. En dan weten we ook niet, we kunnen wel heel goed de visie schrijven hoe onze gemeente of hoe onze provincie er ongeveer uit moet zien. Ruimtelijk, hè? Dus dat, en tegenwoordig ook energetisch, zal ik maar zeggen. Dus dat is echt wel mogelijk.
Ja.
Maar toch iets anders dan... want daar gebeurt hetzelfde wat je in de professionele wereld ook ziet. Dat dit kunnen we allemaal wel regelen met elkaar. Dan krijgen we de handen ook wel voor op elkaar.
Ja.
Maar als het puntje bij paaltje komt, gaat toch iedereen in zijn eigen belang zitten. Dat is in de politiek natuurlijk nog sterker dan in een stakeholderveld. Waar mensen op een gegeven moment misschien wel kunnen zeggen, nou ja, dan moeten we het maar zo doen.
Ja.
Dus dat is... Dus, maar het kan zeker. Maar ik zit me gewoon even te bedenken wat nou... kijk, het helpt volgens mij als je met elkaar de ruimte pakt om dit echt even te aanschouwen van hoe je dit met elkaar wilt doen.
Ja.
En natuurlijk is het zo dat er dan op basis van een visie... maar de truc is wel dat je als je een visie hebt en je maakt hem wat concreter. Hè, bijvoorbeeld op energetische vraagstukken. En daar is nu wel gelegenheid voor, want je weet ongeveer wel een beetje wat er in je gemeente moet gebeuren. Als we de gemeenteraden dan maar even pakken.
Ja.
Die zouden aan het begin van zo'n periode echt wel even met elkaar rond de tafel kunnen gaan zitten. En dan denk ik, oké, maar dit is dus wel, hier zitten de moeilijke besluiten.
Ja.
En die moeilijke besluiten zul je wel moeten voorzien van een koers waarvan je zegt, oké, maar dan houden we elkaar ook vast. En het helpt denk ik heel erg als die koers, nou, wat ik zeg, enigszins gedepolariseerd kan worden. Door dat op tafel te leggen, om daar eerlijk over te zijn, wat die belangen zijn. En tegelijkertijd dan ook te kijken of je met kennis en vaardigheden, hoe je dat dan doet met elkaar, ook een gelegenheid kan creëren waarin het wel mogelijk is. Want dit is vaak het probleem dat we dat dus niet doen. Hè? Dat we dus wel tegen elkaar zeggen van, nou ja, ik wil dit wel en ik wil dit niet. ja, jij bent nou eenmaal van die vleugel en ik ben van die vleugel. Dus er wordt heel snel een soort tegenstelling gecreëerd. Terwijl je, als je met elkaar bedenkt, oké, maar als we goed weten wat nou precies het speelveld is, waarin het ook gewoon professioneel moet gebeuren. Hè? Want dat hoeft helemaal niet alleen maar politiek te zijn. Integendeel, dat kan ook helpen om te denken, oké, maar dit, als je zo'n woonwijk echt in balans wil hebben en gebouwd wil hebben. De een wil het misschien heel duurzaam, maar de ander wil het misschien gewoon gebouwd hebben, want er moeten gewoon woningen komen. Ja, dat kan alle twee tegelijk. En dan moet je misschien wel even bedenken, oké, maar dan hebben we wel iets nodig in die energievoorziening, in de opwek en in de opslag en in hoe je het misschien ook lokaal uitbalanceert. Maar dat kan ook een heel mooi innovatieve woonwijk worden. Dus dat kan allerlei waarden aan allerlei waarden voldoen die in die politieke arena in de breedheid wel degelijk worden bediend.
Ja.
Het gaat er denk ik om dat je die slag met elkaar kan maken.
Ja.
En dat er dan een soort norm met elkaar is. Oké, maar dan gaan we hier dus voor en dan moeten we elkaar ook vasthouden. Want als iedereen dan weer uit de kruiwagen springt omdat je alleen maar op dat ene dingetje zit, dan gaat het dus niet lukken. Dan halen we geen meerderheden. Dus je moet een verbinding zoeken met elkaar.
Ja.
Dat vraagt natuurlijk uiteindelijk ook om vertrouwen.
Ja.
Maar het vraagt ook om een stukje motivatie met elkaar om dat te doen.
Ja.
En nogmaals, het is denk ik in die arena het alleringewikkeldste. Dus professioneel en in de thuissituatie uiteindelijk soms heel erg lastig, maar kom je er wel uit. Maar die politieke arena wordt zo bepaald door wat daar gebeurt en wat daaromheen gebeurt. Hè? En soms kan het helpen, want wat er nu gebeurt op de wereld, in de wereld, het is, ik vind het vreselijk met oorlogen en noem het maar op.
Ja.
Maar het hele dilemma wat nu blijft hangen in vanuit het conflict in het Midden-Oosten, roept echt iets op over weerbaarheid en of we dingen niet zelfstandig kunnen doen. Dus dat momentum kan ook heel erg helpen om tegen elkaar te zeggen, rug recht, met z'n allen proberen dit voor elkaar te krijgen. En elkaar ook vasthouden, want anders lukt het ons nooit. En dat betekent ook dat je soms moet uitleggen dat er een keuze komt waar niet elke bewoner van staat te juichen. Want die denkt, ik had het misschien net liever anders gezien.
Ja.
Maar dat verhaal met elkaar maken, dat kan wel echt helpen. Ja.
Ja, maar ik hoor in jouw verhaal ook eigenlijk elke keer weer die context die ook mee verandert. Hè, waar je misschien niet direct invloed op hebt. Dus het gaat ook inderdaad over dat, Ook daar weer dat bredere bewustzijn van, hey, wacht even, in het systeem veranderen ook dingen zonder dat ik daar zelf invloed op heb.
Zeker.
En ik moet me dus ook voortdurend verhouden tot die bewegende context.
Ja.
We hadden vorig jaar Annelies Huygen ook aan deze tafel zitten. En die zei van, de warmtetransitie die wordt nu uitgerold op basis van plannen van over 15 jaar gaat die wijk van het gas. Maar ze zei van, over 15 jaar is die wijk niet meer de wijk van nu.
Nee, natuurlijk niet.
Want mensen kopen elektrische auto's, kopen warmtepompen, kopen zonnepanelen, gaan hun gedrag aanpassen. Ja. Dus ze zei ook van, we moeten eigenlijk veel dichter op de realiteit zitten en mensen meenemen in een bepaalde ontwikkeling. Omdat hen dat ook weer zekerheid biedt over wat hun gedrag, hoe zij hun gedrag daarop weer op moeten aanpassen. Dus die interactie, die continue interactie met die context, is ook een hele belangrijke. En ik kan me voorstellen dat de politieke en bestuurlijke cultuur ook gaat raken. Dat in een complexe situatie je niet tot een betere oplossing komt door te zeggen van, ik laat een heleboel variabelen maar even buiten beschouwing, want anders wordt het ingewikkeld. Maar die zijn er wel.
Ja.
Dus dat adaptieve en dat
hele, je maakt een heel goed punt, denk ik hier. Ja. Dat die wijk natuurlijk dan, als die wijk af is, is die natuurlijk per definitie alweer veranderd.
Exact, ja.
Maar je hebt goede kans dat een aantal dingen waar wij het nu ook over hebben, dat die dan ook genormaliseerd zijn.
Ja.
Dus het idee dat er misschien op een andere manier mobiliteit in de wijk wordt georganiseerd en dat er misschien een laadplein is in plaats van een stoep waar iedereen een laadpaal heeft. Dat vinden we misschien nu nog een beetje ongemakkelijk omdat de auto dan om de hoek staat. Maar ik kan me voorstellen dat we over 10 jaar denken, dat is eigenlijk een hele slimme oplossing, omdat we dan eigenlijk, dat we ook meteen een soort buurtbatterijen hebben. Dus ik denk ook dat mensen wel degelijk daarin meegaan. En dan is deze interactie denk ik heel erg belangrijk.
Ja.
Om dat met elkaar te blijven doen. Maar dan is het ook de taak van de politiek in je eigen arena om daar ruimte voor te creëren. En daar ook een soort systeempje of een soort gedragsafspraak over te maken.
Ja.
En dat hoeft misschien niet altijd in de openbare gemeenteraadsvergadering. Want daar moet je soms ook gewoon politiek bedrijven. Daarvoor zijn mensen ook. En ze zijn er ook om op een gegeven moment te zeggen, maar ik vind dit belang ook belangrijk.
Ja.
En hier wil ik echt aandacht voor hebben. Indien een motie in of amendement of noem het maar op. Dat hoort er echt bij. Maar je moet elkaar ook soms even weer in de ogen aankijken en denken, uiteindelijk doen we dit wel in het belang van de hele gemeenschap.
Ja.
En dan hadden we met elkaar ook een afspraak gemaakt dat een aantal dingen echt geregeld moeten worden. En dat is, maar dat, en waarschijnlijk is het dus ook nog zo dat die bewoners, als het dan geregeld is en we zijn 10 jaar verder, is het misschien wel het nieuwe normaal. En dat, zeker in de energietransitie zie ik een aantal dingen gebeuren. Ik denk, ja, dat gaan we gewoon heel normaal vinden. Dat we lokale wijken inrichten met een energieoplossing, met lokalere uitwisseling en dus ook wat zelfstandiger en wel weerbaarder. Nou, ik denk dat heel veel mensen het daar ook hartstikke mee eens zijn. Maar we moeten het allemaal nog wel even uitproberen.
We moeten het uitproberen, ja. Maar ook daar geldt weer dat een crisis misschien wel kan helpen. Want op het moment dat jij zegt van ik heb of geen woning of een woning met een heel ander energiesysteem. Dan
komt
veel mensen
bijna
ook
neer op dit moment natuurlijk.
Ja, toch? Ja. Dus ik zou bijna zeggen misbruik de schaarste dan ook voor...
Ik ben een beetje beducht op het woord crisis, want dat komt wel heel vaak langs. Maar de energietransitie en de netcongestievraagstukken die we hebben, bieden wel momentum.
Ja.
En het is ook momentum die we nou, niet alleen maar moeten aangrijpen, maar ook omdat het noodzakelijk is. Want het is niet zo dat, dat we als we 10, 20 jaar investeren in de verzwaring van het net, dat dan alle problemen voorbij zijn. Want dat is een beetje de snelweg waar jij mee begon. Dan zijn er 2 banen bijgelegd. Maar dan hebben we inmiddels allemaal niet 1 elektrische auto, maar 2 elektrische auto's. En dan hebben we weer netcongestie, om het maar zo te zeggen. Dus we moeten ook echt durven door te denken hoe we een soort nieuw evenwicht met elkaar creëren. Ja. Waar we ons natuurlijk ook prettig bij voelen. Waar je fijn leeft en woont en werkt. En tegelijkertijd ook moeten realiseren dat dat energielandschap gewoon echt definitief aan het veranderen is. En dat dat momentum nu ook heel belangrijk is om daar slim met elkaar besluit over te nemen.
En dat we daarbij dus aandacht hebben voor die mensen die leiderschap tonen, die zo dapper zijn om te zeggen, ik ga tegen de stroom in, ik ga het gewoon op een andere manier inrichten. En daarbij de hulp krijgen van een netbeheerder of van een gemeente of van een andere autoriteit om te zeggen, hey, dat is, zo kan het ook. En we gaan dat inderdaad op die manier ontwikkelen.
Ja.
Met alle onzekerheden van dien.
Ja, die mensen moeten de ruimte krijgen, maar die mensen moet je dus ook in je systeem of in je organisatie zien te krijgen.
Ja.
En daar ook echt plek en ruimte en veiligheid bieden.
Ja.
Want dan kom je ook echt verder volgens mij.
Ja. Ja. Ben jij door je studie gedragspsychologie, en dat is echt mijn laatste vraag, en de plek die je nu hebt bij een netbeheerder, optimistischer geworden over de toekomst?
Dat is wel een hele grote vraag.
Die mag je ook puur intuïtief beantwoorden.
Ja, dus niet per se. In heel veel dingen wel. Hè, dus ik zie ook heel veel dingen heel goed gaan. Maar als ik naar de wereld kijk, en dat is, ik ben begonnen vanuit de koepel, vanuit de klimaattransitie. En gelukkig zijn we bijvoorbeeld heel erg druk met een energietransitie bezig. Maar de energietransitie is wel onderdeel van een groter vraagstuk. Want we doen de energietransitie ook om te verduurzamen en daarmee de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Zeker.
Daar ben ik nog niet zo optimistisch over. Dat momentum is ook op een of andere manier met wisselend leiderschap over de wereld echt wel van de agenda afgegaan. En ook in Den Haag is dat gebeurd de laatste jaren. En we hoeven het niet altijd over het klimaat te hebben. Hè? Want ik bedoel, als we gewoon een goede energietransitie draaien, dan doen we ook heel veel voor het klimaat.
Mm.
En tegelijkertijd denk ik ook gewoon voor ons dagelijks functioneren. En niet iedereen hoeft te denken, nou, ik ben heel erg goed met het klimaat bezig. Maar we moeten er wel voor zorgen dat die bijdrage wordt georganiseerd. Maar ik denk dat we daar echt nog wel stappen te zetten hebben. Meer ambitie in de organisaties en zeker ook in de politiek. Om dat klimaatvraagstuk echt onder ogen te zien.
Ja.
En nog iets breder dan alleen maar energie. Dat is echt superbelangrijk.
Ja.
En daar ontbreekt het nog wel eens aan. Want dat vinden we gewoon ingewikkeld.
Dat vinden we echt
ingewikkeld. Het gaat soms ook over gedrag. Het gaat soms ook over gedrag wat wij... Waar we ons als politiek misschien niet mee bemoeien, maar waar we toch normerender in moeten worden.
Ja.
En dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Dus dat. Maar goed, wat ik zeg, tegelijkertijd zie ik ook die enorme inspanning in het werkveld waar ik nu in zit. En dan zie je gewoon echt dat die beweging op gang komt. Dat er heel veel energie is bij de mensen die het doen. Daar ben ik wel optimistisch over. En ik denk, we zijn echt aan het nadenken hoe we dit, want het is een enorme opgave. En het is denk ik ook goed om echt even focus te hebben op dit ding. Want als we de energietransitie niet regelen, dan loopt alles vast. En dan kunnen we ook geen woningen meer bouwen. En dan kunnen we niet meer nadenken over andere vormen van mobiliteit. Want het is vaak ook allemaal elektrisch.
Ja.
Dus we hebben het echt nodig. Dus ik denk, dat gaat ons gewoon lukken. Dat zie ik wel gebeuren. Kijk. Ja,
dat zijn mooie, hoopvolle slotwoorden. Dankjewel Dennis voor dit interessante gesprek. Ik richt me nog even tot de luisteraars. Onze afleveringen van Leo in Gesprek zijn te beluisteren via Spotify of Apple of via de website van Platform Leo. En daar vind je ook meer informatie over onze netwerkorganisatie. En dat is www.platformleo.nl. En Leo staat voor de Stichting Lerend Platform Energie en Omgeving. De volgende aflevering zal zijn met Gerlach Veldhoven, de directeur van Betuwewind en de gebiedscoöperatie West-Betuwe. En dan gaan we opnieuw praten over het energiesysteem en de ontwikkeling daarvan. Maar dan echt vanuit het perspectief vanuit een gebiedscoöperatie die er heel goed in slaagt om daar vat op te krijgen. Het lokale perspectief. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.